Wij lezen vanavond uit de eerste brief aan Timotheus. Het derde gedeelte dat we met deze brief samen, in deze brief samen bespreken. Vanaf hoofdstuk 4, vers 6. Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zegt Paulus tegen Timotheus, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer die je nauwkeurig hebt nagevolgd. Verwerp echter de ongoddelijke oude vrouwenfabels. Oefen je echter in de godsvrucht, want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig. Maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij de belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven. Vers 14, verwaarloos niet de genadegave in je, die je gegeven is door profetie, met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze dingen, leef daarin opdat aan allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Geef acht op jezelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zul je zowel jezelf als hen die je horen behouden. Pak een oudere man niet hard aan, maar vermaan hem als een vader. De jongeren als broers, de oudere vrouwen als moeders, de jongeren als zusters in alle reinheid. Eer de weduwen die werkelijk weduwen zijn. Vers 5. Wie nu werkelijk weduwe is en alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in de smekingen en de gebeden nacht en dag. Maar wie in genotzucht leeft, is levend dood. Vers 9. Laat een weduwe worden ingeschreven als zij niet minder dan 60 jaar oud is, de vrouw van één man is geweest en getuigenis heeft door haar goede werken. Als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid bewezen, als zij de voeten van heiligen gewassen, als zij aan verdrukten hulp verleend, als zij zich op alle goed werk toegelegd heeft. Vers 14, ik wil dan dat jongere weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasteren geven. Want sommigen hebben zich al afgewend, de Satan achterna. Als een gelovige man of vrouw weduwen heeft, laten deze hun hulp verlenen. En laat de gemeente er niet mee belast worden, opdat deze hulp kan verlenen aan hen die werkelijk weduwen zijn. Laat de oudsten die goed besturen, dubbele eer worden waard geacht. Vooral zij die arbeiden in woord en leer. Want de schrift zegt, een dorsende os zult u niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een oudste geen beschuldiging aan tenzij onder twee of drie getuigen. Stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak, opdat ook de overigen vrees hebben. Ik betuig voor God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen dat je deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel, zonder iets te doen uit partijdigheid. Tot zover uit het woord van God. Vanavond eens een gedeelte, lieve mensen, vol praktische wijsheden en vermaningen en zonder diepzinnige, leerstellige passages. Voor sommigen is dat een teleurstelling misschien, maar dat mag het natuurlijk nooit zijn, want juist die praktische toepassing van de beginselen van het huis van God zijn zo geweldig belangrijk. We hebben het weer in vieren gedeeld, in het slot van hoofdstuk 4, van 6, vers 6 tot vers 16, gaat het om de taak van Timotheus, gaat het om opdrachten die Timotheus krijgt met het oog op de vervulling van zijn taak in de gemeente in Efeze. In hoofdstuk 5, vers 1 tot 16 gaat het over ouderen en jongeren, maar heel uitvoerig over de plaats van de weduwe. Dat doet ons vreemd aan, voorzien als wij zijn van alle mogelijke sociale hulpmiddelen om de kansarm in onze samenleving tegemoet te komen, maar dat was in die tijd natuurlijk totaal anders. We zullen daar straks op terugkomen. Eerst de oudere weduwe, daarna de jongere weduwe. En dan in vers 17 tot 20 horen we nog iets van heel groot belang voor de oudsten. Timotheus had een heel bijzondere taak. Het klinkt niet alsof hij zelf een van de oudsten was. Hij was in Efeze, we hebben dat gezien dat hij daar was, in Efeze in hoofdstuk 1 vers 3. Hij was daar als een bijzondere gedelegeerde afgevaardigde van de apostel. Een apostolische medewerker. Als zodanig in een heel bijzondere positie die wij zo direct in het algemeen niet meer kennen. Hoewel ik nog steeds geloof in een apostolische bediening die boven de gemeenten uitgaat van gemeentestichtende en algemeen gemeenteopbouwende taak. Dat is helaas sterk verwaarloosd, maar Paulus had zo'n bediening, maar ook iemand als Timotheus was niet strikt gebonden aan Efeze, had een bediening die toch heel sterk op die van een apostel leek. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 6 zegt Paulus, wij de apostelen, en dan heeft hij het over zichzelf en de twee andere auteurs van de brief, namelijk Timotheus en Silas. Op grond van dat vers zou je Timotheus ook een apostel mogen noemen. Misschien een apostel van de tweede rang, vergeleken met de apostel Paulus en ook de twaalven. Als zodanig had hij dus een heel bijzondere positie. Toch is het heel duidelijk dat als het gaat om de wijze hoe hij zich moest opstellen in zo'n gemeente, dat daarin heel algemene bemoedigingen en aansporingen voorkomen waarmee we allemaal ons voordeel kunnen doen. Zij die een bijzondere taak in de gemeente hebben in het bijzonder, maar eigenlijk wij allemaal. Als je de dingen die we in de eerste verse besproken hebben van dit hoofdstuk 4, de broeders voorhoudt, zegt Paulus, dan zul je een goed dienaar zijn. Het is één ding dat de apostel vertelt wat demonische leringen inhouden. Het is een tweede ding of je dat ook met vrijmoedigheid aan de gemeente durft door te geven. Met de nodige tact, zodat je niemand onnodig op zijn tenen trapt, maar aan de andere kant met voldoende duidelijkheid. Het is een van de moeilijkste taken in de gemeente. Of in het algemeen als je iemand een moeilijke boodschap moet brengen. Hoe doe je dat tactisch? Je wil de persoon sparen. Maar je wil hem ook weer niet zo sparen dat de boodschap helemaal niet aankomt. Dan heb je nog je doel niet bereikt. Een goed dienaar is dat, die dat kan. Maar dan moet je zelf opgevoed zijn in de woorden van het geloof. Het geloof, zoals op andere plaatsen, ook verderop in hoofdstuk 5, betekent hier eenvoudig de christelijke leer. De christelijke geloofswaarheid. Het wordt hier ook gekoppeld aan de goede leer die je nauwkeurig hebt nagevolgd. Wij komen vandaag zeker te veel mensen tegen die op hun gezond verstand dingen zeggen. Nou, het verstand van een gelovige is net zo gezond en ongezond als dat van een ongelovige. Daar heb je op zichzelf echt niet zoveel aan. Het is pas betekenisvol als dat verstand verlicht is door de Heilige Geest. Zoals het in Lucas 24 staat, toen opende hij hun verstand. Hij heeft ons het verstand gegeven om de waarachtige te kennen. Zegt 1 Johannes 5 vers 20. De goede leer navolgen, dat betekent gepokt en gemazeld zijn in de christelijke leer. En in plaats van die leer te kennen en in de praktijk te verwerkelijken, is er veel onkunde over de leer en dus heel veel zogenaamd gezond verstand. Paulus koppelt dat aan de ene kant oude vrouwenfabels, dat klinkt nou niet zo erg aardig in onze oren, oude vrouwen om dat zo te zeggen, maar goed, die hadden nu eenmaal de naam en misschien hier en daar nog wel eens een keer dat zij babbelziek zouden zijn en daarom gaat het hier over mythen, fabels heb ik al eens eerder gezegd, dat is eigenlijk niet het goede woord, het zijn verhaaltjes ontleend aan de gnostiek of allerlei andere dwaalsekten. Het zijn verhalen die de gelovigen alleen maar in de war kunnen brengen, godenverhalen, ontleend aan niet-bijbelse bronnen, die vaak dwars tegen het geloof ingaan en vooral door dames die te veel tijd over hebben, terwijl hun mannen aan het werk staan bij de koffie, leuterpraat met elkaar delen. Koffiedrinken is zeer gezellig en ook eens een ideale gelegenheid om leuterpraat uit te wisselen. Sorry dat ik het even zo zeg, maar daarom dat Paulus deze nare uitdrukking gebruikt. In plaats daarvan zouden die oude dames, maar ook de jonge dames en ook de oude mannen en ook de jonge mannen zich beter kunnen oefenen in de godsvrucht. Dat woord oefenen heeft hier een heel speciale betekenis. Het is ontleend, dat zie je ook in het volgende vers, aan de lichamelijke oefening. Ons vak op de lagere school, ik weet niet of dat nog steeds of zo is, dat heette ook zo LO, lichamelijke oefening. Gymnastiek heet dat tegenwoordig. Het is de oefening van het lichaam. De training zoals de spelers in die tijd, Olympische Spelen, Isthmische Spelen, die het Kenzaren heel bekend, die spelers moesten zich in van alles ontzien. Wij zouden zeggen trainen. Train jezelf in de godsvrucht. Godsvrucht is niet een houding die je eens en voor altijd aanneemt. Daar moet je in groeien. Je moet een christelijke levenshouding ontwikkelen. Als je het voorrecht hebt om in een christelijk gezin grootgebracht te worden, kun je niet vroeg genoeg leren om die kinderen een christelijke levenshouding bij te brengen. Efeze 6 zegt tot de vaders: of train je kinderen te voedsel op in de tucht en de vermaning van de Heer. Voedsel op alsof het de meest vanzelfsprekende zaak is dat jij luistert naar wat de Heer tegen je zegt. En dat je niet weggaat. Zo moet je jezelf oefenen in de godsvrucht. En dat wordt ook door deze man die al over de 30 was gezegd. Dan staat er: de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig. Dat betekent niet, zoals het vaak gezegd is, dat Paulus daar laatdunkend over doet. Het kwam mij vroeger wel in de kraam te pas, want ik had een gruwelijke hekel aan de lichamelijke oefening. Dus ik heb vele malen daarin gespijbeld. Ik beleid dat hier openlijk. Al mijn gymnastiekleraren zijn toch overleden. Maar ik heb daarin vaak gespijbeld. En ik kon mezelf dan dit vers voorhouden: ach, de lichamelijke oefening is toch tot weinig nut. Maar Paulus bedoelt dat niet negatief. Hij bedoelt het positief. De lichamelijke oefening, ik heb het ook zo met de klemtoon gelezen, ik weet niet of het u opviel, is tot weinig nuttig. Dat wil zeggen, heeft een zeker nut. Paulus zegt niet: ach, dat is toch maar waardeloos. Nee, het heeft wel degelijk een zeker nut. Bijvoorbeeld, je kunt er de spelen mee winnen. Als je het ver wil schoppen in de sport, dan moet je je hard trainen. En Paulus heeft menigmaal dat beeld van die training en van de spelen gebruikt. Denk maar in 1 Korinthe 9, daar past hij dat geestelijk toe. Maar daar zegt hij ook: ik train mijzelf om een goede vuistvechter en een goede wedrenloper te worden. Dus de lichamelijke oefening heeft een zekere nut, maar dan ook alleen wat het lichamelijke betreft. Maar de godsvrucht, letterlijk de godvrezendheid, de verering van God, is tot alle dingen nuttig. Niet alleen het lichamelijke, maar ook het psychische en ook het geestelijke. Niet alleen het tegenwoordige, de lichamelijke oefening is alleen voor het tegenwoordige nuttig, maar ook de toekomstige. Grappig dat Paulus, of aardig dat Paulus niet zegt: lichamelijke oefening is voor nu, maar die godsvrucht die is juist voor straks. Hij zegt: de lichamelijke oefening heeft een zeker nut voor nu, maar de godsvrucht heeft ook een zeker nut voor nu. Heeft ook een zeker nut voor je lichaam. Een godvruchtig iemand weet ook hoe hij met zijn lichaam moet omgaan. Maar de godsvrucht heeft ook nog een belofte voor de toekomende eeuw. Vandaar dat alles, het is niet de lichamelijke oefening voor het ene en de godsvrucht voor het andere. Nee, de lichamelijke oefening is alleen voor het lichaam, de godsvrucht voor allebei. De lichamelijke oefening is alleen voor nu, de godsvrucht voor nu en de toekomst. Het is alomvattend. Dus als je trainen wilt, fantastisch. Train jezelf in het dienen van God. Godsvrucht, ik zeg het nog maar eens, heeft niets met het woord vrucht te maken. In het Duits is het Gottesfurcht. Het is het vrezen, het vruchten van God. Het vrezen van God. Het betekent godvrezendheid. Niet vrucht dragen. Godvrezendheid. Wees een godsvrezend iemand. Dat moet je leren. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Want hierin waard. Door arbeiden en strijden wij. Dat strijden is eigenlijk ook een term die heel vaak ontleend is aan de spelen. Wij gebruiken ook nog steeds het woord wedstrijd. Daar zit dat woord strijd in. Dus het is niet altijd het beeld van een leger. Het is vaak ook het beeld van de spelen. Want wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God. Die een onderhouder is van alle mensen. Ja, onderhouder staat hier. Daar kun je nou over twisten. Want het woord soter dat we hier vinden in het Grieks is eigenlijk het gewone woord voor behouder. Oftewel heiland, Statenvertaling zalig maken. Maar behouder is eigenlijk dat wat het meeste de zin uitdrukt. Heiland kan ook. Heilen is heel maken, is ook behouden. Zalig, daar zitten toch andere gedachten bij. Alleen hier is de grote vraag of je dat wel kan vertalen. Hij is de behouder van alle mensen. Dat lijkt de alverzoeners in de kaart te spelen. Zie je wel, uiteindelijk zal God alle mensen behouden. Maar zo hoef je dat helemaal niet te lezen. God is een behouder die de behoudenis aanbiedt aan alle mensen. Voor alle mensen ter beschikking stelt. In Titus 2 vers 11 lezen we, de genade Gods is verschenen, heilbrengend, oftewel behoudenisbrengend, hetzelfde woord als hier grondwoord, voor alle mensen. Dus eigenlijk heeft het geen bezwaar om hier te vertalen een behouder. Maar het kan ook onderhouden betekenen. God die voor alle mensen zorgt, die zijn zon op laat gaan voor bozen en goeden, die hun regen en vruchtbare tijden schenkt, zoals Paulus het zegt in Handelingen 14. Dus het hangt een beetje van de uitleg af hoe je dat opvat. En het is niet zo makkelijk om dat hier uit het verband op te maken. Maar omdat hij het heeft over het betrouwbare woord dat alle aanneming waard is, dat legt hij op andere plaatsen in de pastorale brieven uit in de zin van het evangelie, zou het best kunnen zijn dat je hier moet lezen, God is een behouder voor alle mensen. Wij brengen de behoudenis van God in de boodschap aan alle mensen. Beveel deze dingen en leren ze. Dus in de vorm van commando's, maar ook in de vorm van onderwijs. Laat niemand je jeugdige leeftijd verachten. Daar had Timotheus dus blijkbaar last van. Nou is dat een probleem dat elke dag zichzelf een beetje verder oplost. Doordat een mens nu eenmaal de neiging heeft om elke dag een beetje ouder te worden. Maar ik weet dat heel goed, ik ben heel jong in de bediening gestapt en dan krijg je dat wel eens te horen. Ik weet nog dat zijn oude broeder op het matje riepen dat die oude Neel veel te jong was om zulke grote zalen vol te trekken. Toen was ik nog geen 30. En een van de argumenten, ze hadden 4 argumenten, maar ik zal u de andere 3 besparen. Maar 1 daarvan, dat was dat ik zo jong was. En die oudere wijze broeder die zei dat is een probleem dat elke dag beter wordt. Dus wacht maar rustig af. En nu zijn al die critici zo'n beetje overleden. Ja, dat gaat zo. Op een gegeven moment ben je dan zelf een van de oudere generatie. Laat niemand je jeugdige leeftijd verachten. Dan moeten we wel bedenken. Pas geleden vroeg een 17-jarige of ik hem wou zegenen in zijn bediening. Ik zeg, jongen, laten we eerst nou eens rustig afwachten hoe die bediening zich ontwikkelt. Die is nog lang niet uitgekristalliseerd. Ga eerst maar eens gewoon als een Marcus achter een Paulus aan of achter een Petrus aan. Dat kan ook weer te vroeg zijn. Hè? We hebben het net niet gelezen, komt de volgende keer. Leg niemand overijld de handen op. Dat geldt dan wel voor de oudsten, denk ik, en de diakenen. Maar je kunt het breder toepassen. Ik denk dat Timotheus, als hij op zijn jeugdige leeftijd keek, toch minstens 30 jaar oud was. Dat was de algemene leeftijd waarop men in het openbaar begon op te treden. En dus, je moet dat niet vergelijken met een 17-jarige. Hoewel we ons buitengewoon verheugen over alle enthousiaste 17-jarigen die vurig de Heer willen dienen. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde en geloof. Dit is zo belangrijk, of je nou oud of jong bent. Een voorbeeld betekent dat in alles wat je de mensen verkondigt, je daarvan toch een zekere mate zelf moet waarmaken. Dat maakt een grote verantwoordelijkheid uit voor iedereen die een publieke dienst verricht. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen mezelf. Wij zijn allemaal zwakke mensen, we kunnen allemaal falen, maar in principe behoor je een voorbeeld te zijn voordat je de dingen uitlegt. De mensen moeten aan jou kunnen zien hoe het is bedoeld. En dat is hier een heel wezenlijk element. Leef het eerst in je eigen leven uit. Van Ezra lezen we zo mooi in het boek Ezra in hoofdstuk 7... dat hij zijn hart erop gezet had de wet van God te bestuderen. Dat is punt 1. Punt 2, te doen. En ten derde, te onderwijzen in Israël. Dat hadden we net al. Onderzoek het woord. Anders praat je maar wat in de ruimte. Ten tweede, breng het zelf in praktijk. En dan pas kun je het ook aan anderen onderwijzen. Houd aan met het voorlezen, het vermaan, dus van de schriften uiteraard. Het vermanen en het leren totdat ik kom. Het zou voor een tijd zijn, als Paulus zou komen, dan zouden dingen misschien heel anders gaan. Hij was toch uiteindelijk een afgevaardigde van Paulus. Maar hij moest dat werk voortzetten. En hij krijgt daarbij een bijzondere bemoediging. En dat is deze in vers 14. Verwaarloos niet de genadegave in je. Dat woord genadegave in het Grieks charisma, dat kennen we allemaal wel. Ik loop niet graag met Griekse woorden te slingeren, maar af en toe moet je dat gewoon doen. Omdat die woorden zo die wel bekend zijn geworden. Eigenlijk is het woord gave altijd een beetje misleidend. Vooral als je het woord genade gaat weglaten, dan praten we over de gaven van de geest. Nou, het kan wel goed opgevat worden, maar meestal wordt het verkeerd opgevat. Genadegave betekent niets anders dan een stukje charis, een stukje genade. Een dosis genade, een portie genade. Dat kan van alles betekenen. Seksuele onthouding is een genadegave in 1 Korinthe 7. Redding uit grote doodsnood is een genadegave in 2 Korinthe 1. En de genadegave in 1 Korinthe 12 hebben weer een heel andere betekenis dan bijvoorbeeld in Romeinen 12. Hier betekent het in feite hetzelfde als bediening. In 1 Korinthe 12 juist niet. Daar heb je voor je bediening die 9 charismata nodig. Maar hier is het iets dat aan Timotheus op bovennatuurlijke wijze geschonken is. We hebben daar verschillende uitspraken over. In hoofdstuk 1 van de tweede brief, daar lezen we in vers 6, om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren die in je is door oplegging van mijn handen. Daar komt hij opnieuw erop terug. Misschien dat Timotheus, want hij was een wat timide persoonlijkheid, de neiging had te veel te zien op zichzelf en op zijn eigen gebrek aan vermogens of zijn ingebeelde gebrek aan allerlei capaciteiten. En dan zegt Paulus, moet ik je nou herinneren, Timotheus, aan wat jou geschonken is? Kijk niet naar je natuurlijke eigenschappen. Die genadegave is bovennatuurlijk. Die is jou van bovenaf geschonken. Hij is je gegeven door profetie. Er zijn profetieën over jou uitgesproken. Dat is altijd zeer bijzonder en een groot voorrecht, als het tenminste echte profetieën zijn. Dat merk je dan pas, merk je weer later. En die profetieën gingen gepaard met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. De hele oudstenraad is eigenlijk één woord, de oudstenschap. En Paulus schreef in 2 Timotheus 1 vers 6, dat lazen we dat, dat hij ook zelf deze jongeman de handen heeft opgelegd. Handoplegging is een heel thema in de Bijbel. Het is nou te ver om dat helemaal uit te werken. Maar het is heel waardevol. In sommige kringen, ook waar ik zelf uitkom, speelt het maar een hele geringe rol. Het komt nu langzamerhand een beetje op. Maar handoplegging is altijd je één maken met degene die je de handen oplegt. Om iets op die ander over te dragen. In symbolische zin natuurlijk, maar je draagt iets over. Dat kan zijn autoriteit, volmacht. Dat is wat het hier is. Het kan ook zijn genezing, bijvoorbeeld in de genezingsbediening. Het kan zijn zegen in het algemeen. Zoals wanneer Jacob zijn zonen zegent en hun de handen, en zijn kleinzonen en hun de handen oplegt. Handoplegging is overdracht van iets in symbolische zin. Het zij zegen in het algemeen, het zij genezing, het zij overdracht van autoriteit. Mozes legde Jozua de handen op en daardoor werd deze de opvolger van Mozes. Zo heeft ook Paulus aan Timotheus de handen opgelegd. Niet dat Timotheus zijn opvolger was in geen enkel opzicht, maar wel voor de bediening waarin hij gesteld was. En dat is belangrijk. Waardeer mensen ook in de gemeente die een belangrijke dienst verrichten, die aan de hele gemeente ten goede komt. Doordat de oudste raad hun de handen oplegt en hen zegent in deze bediening. En als daar profetieën aan te pas komen, ja, ik weet van iemand die zegt, ik zou het niet in mijn hoofd halen om in mijn gemeente oudsten te laten aanstellen zonder profetische woorden. Nou, ik weet niet zoveel van die mensen in Nederland die dat zullen zeggen. Maar ik vond het wel heel bijzonder. Als wij een aantal kandidaten hebben, dan vraag ik aan mensen die echt doorkneed zijn in de apostolische, in de profetische bediening en als zodanig bekend staan, dan zeg ik, heb je een woord van de Heer voor ons over deze mensen? En dan luisteren we wat ze, wij hebben natuurlijk zelf de verantwoordelijkheid wat we daarmee doen, maar we luisteren wat ze te zeggen hebben. Hier zijn de profetieën over Timotheus uitgesproken, over zijn bediening, die de Heer hem had gegeven. Een rechtstreekse woorden van de Heer. Paulus heeft zich daarmee één gemaakt. De oudsten ter plaatse in Efeze hebben dat gedaan. En zo is Timotheus in een bediening gesteld. En dus moet hij niet kijken op zijn eigen beperkte vermogens. Hij moet kijken op de bediening die hem gegeven is. en die niet verwaarlozen. Aan het eind van Kolosse 4 lezen we van Archippus. Kunt u zich nog herinneren? Die krijgt daar een vermaning aan het einde van een gemeentelijke brief dat hij de bediening niet moet verwaarlozen die hem geschonken is. Ik vrees dat er heel wat christenen zijn in de gemeente van God die hun bediening verwaarlozen. Die A, niet eens precies weten wat hun bediening is, dan nooit erg hun best hebben gedaan om erachter te komen. En B, als ze hem al kennen, er te weinig werk van maken. Misschien wel uit een zeker minderwaardigheidsgevoel, misschien speelde dat ook een rol bij Timotheus. Behartig deze dingen, zegt Paulus, leef daarin, opdat aan alle duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Laten ze zien hoe het in jouw eigen leven toegaat. Niet alleen maar wat je anderen voorhoudt, je bent toch nog relatief jong. Laat de anderen ook zien dat je zelf nog steeds groeit in het geloof. Geef acht op jezelf en op de leer. Volhard in deze dingen, want door dit te doen zul je zowel jezelf als hen die je horen behouden. Hier behouden weer een wat andere betekenis. Behouden betekent hier mensen helpen op de geloofsweg vanaf de bekering tot het moment dat ze de gelukzaligheid binnengaan. Help ze om de definitieve behoudenis te bereiken. Petrus zegt in 1 Petrus 4, als zelfs de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt. In sommige kringen wordt er erg veel de nadruk op gelegd dat je behouden bent. Are you saved? Dat bedoelen ze eigenlijk, ben je wederom geboren. Maar meestal wordt in het Nieuwe Testament over de behoudenis gesproken als iets dat pas klaar is, dat pas af is als we in de gelukzaligheid zijn. Daarom zegt Paulus ook, wij worden behouden in hopen. Wij zullen behouden worden door zijn leven. In de Romeinenbrief. Hij spreekt erover in toekomstige zin. En enkele keer ook in tegenwoordige zin. Efeze 2, uit genade zijt gij behouden. Maar heel vaak in toekomstige zin. Want je bent pas echt behouden als je scheepje veilig in de haven is geland. Dan gaat hij het hebben in hoofdstuk 5 over de houding. En daar moeten we wat korter over spreken. De houding tegenover de verschillende groepen. Nou, de oudere mannen die komen er vlot vanaf, die moet je niet hard aanpakken, maar vermaan hem als een vader. Dat is natuurlijk duidelijk het leeftijdsverschil. Als Timotheus net zo oud was als die oudere mannen, dan zou hij ze stevig kunnen aanpakken. Maar hier is het leeftijdsverschil zodanig dat daarin respect moet doorklinken. Je moet hem als een vader beschouwen. Je moet je indenken dat je als zoon tegenover je vader spreekt, dan zou je ook voorzichtig zijn om zomaar kritiek uit te oefenen, want dat zou wel gauw van respectloosheid kunnen getuigen. Hoe terecht de vermaningen ook kunnen zijn. De jongeren als broers, dus daar moet je niet boven gaan staan. Dat zijn je eigen leeftijdgenoten. De oudere vrouwen als moeders. De jongeren als zusters in alle reinheid. Dat mag er wel bij gezegd worden. Als jonge broeders, jonge zusters gaan zitten vermanen en apart nemen voor stevige pastorale gesprekken, dan is het altijd goed om daarbij te zeggen, denk erom dat het in alle reinheid gebeurt. Dat daarbij geen bijgedachten ontstaan, nog bij de betrokkenen, nog bij de buitenwacht. Maar die oudere zusters die weduwe zijn, daar wordt uitvoerig over gesproken. En ik heb straks in de inleiding al aangegeven, dat is ook geen wonder. In een situatie van totaal gebrek aan sociale voorzieningen, zoals dat in sommige veel derde wereldlanden nog steeds het geval is, daar waren vrouwen volstrekt afhankelijk van het inkomen van hun man. Ongetrouwde vrouwen, dat kwam eigenlijk niet voor. Want een vrouw moest onder de pannen zijn om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Ze had letterlijk een man nodig die voor haar zorgde. Die zijn mantel om haar heen sloeg en haar in bescherming nam. En ze schonk hem haar kinderen, zijn kinderen en ze voedde die kinderen op. En ze zorgde voor hem, maar hij zorgde vooral ook voor haar. En als je dan weduwe bent, of je nou ouder of jonger bent, dan valt die bron van inkomen ineens weg. En dat was heel hard. Nu worden hier allerlei onderscheidingen gemaakt. Je moet de weduwe eren, maar dat zijn dan diegenen die werkelijk weduwe zijn. En dat klinkt bijna een beetje pijnlijk, want als je man gestorven is, dan is dat altijd heel verdrietig. En dan vind je dat niet zo leuk om te horen of je nou werkelijk weduwe bent of niet. Maar Paulus bedoelt daar iets heel simpels mee. Paulus bedoelt, de werkelijke weduwe, dat zijn die welke voor ondersteuning in aanmerking komen. En de andere, daar zijn andere voorzieningen voor. Paulus zegt hier verderop in dit gedeelte een heel wijs en simpel woord. De gemeente moet je niet laten opdraaien voor gevallen van zorg waar de familie dat zou kunnen doen. En dat lijkt me nog steeds een heel wijs woord. Zelfs voor de politieke verhoudingen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de overheid voor alle mensen zorgt. Terwijl het vroeger heel normaal was dat je voor je eigen familieleden, voor je oude vader en moeder zorgde. In het hoop en het vertrouwen dat als jij oud was, dat jouw kinderen hetzelfde voor jou zouden doen. Dat is een heel wijs woord, ook in de gemeente. Zadel de gemeente niet op met problemen die de eigen familie zou kunnen oplossen. Maar een werkelijke weduwe is nou juist iemand die zulke steun niet heeft. Als zij kinderen of kleinkinderen heeft, zegt Paulus heel nuchter, dan is ze geen werkelijke weduwe. In die zin, een weduwe wordt dan hier opgevat als iemand die in het totaal gemis is van ondersteuning. En die ook leeft in het gemis van haar man. Als ik even een zijpaadje mag maken naar Openbaring 18. Dan lezen we van het grote Babylon dat het zegt, ik ben geen weduwe. Dat is een heel merkwaardige uitdrukking. Ze bedoelt daarmee, ik heb geen man en ik mis hem ook niet. Ik leef niet in het gemis van een man. Dat moet u goed begrijpen tegen de achtergrond van het hele boek. Die grote hoer die daar beschreven wordt, staat tegenover de ware bruid. De ware bruid hier op aarde leeft voortdurend in het gemis van haar man. De geest en de bruid zeggen, kom, ze verlangen naar de bruidegom. Maar de grote hoer, dat is de valse kerk, leeft juist niet in het gemis. Ze heeft hem helemaal niet nodig, ze kan haar eigen boontjes doppen. Ze heeft Jezus niet nodig, ze mist hem ook helemaal niet. Dat is de kerk die voor zichzelf kan zorgen en Jezus boodschap wel predikt, maar hemzelf niet meer nodig heeft. Maar de weduwe is iemand die ondersteuning nodig heeft. En die had ze in haar man. En ze mist haar man vreselijk, niet alleen omdat ze van hem hield, maar omdat hij ondersteuning aan haar gaf. Dat is de werkelijke weduwe. Als ze kinderen en kleinkinderen heeft die voor haar kunnen zorgen, ja, dan moeten die dat eerst maar aan hun eigen huis godsvrucht tonen en hun voorouders vergelding doen, want dit is aangenaam tegenover God. Maar een werkelijke weduwe is iemand die helemaal alleen staat. Ze heeft geen man, maar ze heeft ook geen kinderen die haar kunnen verzorgen. En ze moet ook nog haar hoop op God gevestigd hebben. Paulus is hier heel streng. Dus ook als die weduwe eigenlijk ja, langs de rand leeft, als ze niet echt haar vertrouwen op God gesteld heeft, dan zegt Paulus, dan moet je als gemeente afvragen of je haar wel moet ondersteunen. Zij moet ook, zoals die staat, volhard in de smekingen en de gebeden, nacht en dag. Ik zou u hier wat weduwe betreft eens een mooi onderzoek aan de hand willen doen. In het Lucas-evangelie horen wij maar liefst van 5 weduwen. Dat kan natuurlijk niet toevallig zijn. Lucas is de dokter die altijd oog heeft voor de mensen die leven aan de rand van de samenleving. Het hele Lucas-evangelie gaat steeds weer over de armen die Lucas in bescherming neemt tegenover de rijken. En daarbij heeft hij een heel bijzonder oog voor de weduwen. Het begint al met Anna, die profetes die op hoge leeftijd daar in de tempel is, altijd God dienen. Misschien leefde ze wel van aalmoezen, maar ze was altijd in de tempel om God te prijzen. Dat was nou een echte weduwe. Ze had korte tijd met haar man geleefd, ze had blijkbaar geen nageslacht. Dan had je de weduwe in Sarfat, die wordt genoemd in Lucas 4 in de prediking van de heer Jezus in Nazareth. Ook een echte weduwe. Het was hongersnood, ze had niemand. En toen ze nog één zoon had, toen stierf die zoon ook nog eens een keer. In Lucas 7 hoor je van de weduwe in Nain, die haar enige zoon ten grave droeg. Dat was haar kostwinner. Dat was de jongen op wie ze haar hoop gevestigd had. Hij zou voor haar zorgen tot haar dood aan toe. En nu moest ze deze enige jongen naar het graf brengen. Dat is ook waarom de Heer Jezus zich om haar bekommert. Niet in eerste plaats om de jongen, maar om haar. Zijn deernis gaat naar haar uit. En hij geeft de jongen niet alleen het leven terug, wat mooi is dan voor de jongen, maar hij geeft de jonge man terug aan zijn moeder. Zijn hart ging uit naar die weduwe. In Lucas 18 vertelt de Heer Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dat vind je zo nergens in de andere evangelie. Over een weduwe die in nood is. En er is één man die haar kan helpen, dat is die rechter. En zij roept tot die rechter, net zolang tot hij haar gehoor geeft. Zoals de mens in nood die niemand heeft om voor hem te zorgen in zijn nood tot God roept. Dat is de echte weduwe. En tenslotte die weduwe in Lucas 21, die heel haar levensonderhoud van die dag in het offerblok gooit. Reken maar eens uit wat uw bruto inkomen is voor één dag arbeid. Als u een baan hebt en 100% werkt, reken maar eens uit hoeveel dat is per dag. En vraag u af hoe vaak u dat bedrag wel eens in een collectebus hebt gestopt. Het gaat niet om het absolute bedrag. Het gaat erom dat dat haar hele levensonderhoud voor die dag was. Dat wil zeggen het geld dat ze nodig had om die dag in leven te blijven. Eten te kopen en alle primaire levensbehoeften. Dus wat ze had, dat gaf ze aan God. Al die kenmerken die je vindt in 1 Timotheüs 5, die vind je terug. En al die weten we daarin in het Lucas-evangelie. Het laatste wat ze had, dat gaf ze aan God. Ze had haar hoop op God gevestigd. Ze smeekte, ze volhardde in de smeking en de gebeden. Elke dag, daar heb je Anna. Allemaal vind je, zie je terug. Maar wie in genotzucht leeft, is levend dood. Als een vrouw, een weduwe, alleen maar uit is op plezier en genot, dan heb je het idee dat je je geld aan haar geeft om haar verdere gelegenheden te geven zich aan haar pleziertjes te wijden. Paulus is daar erg rigoureus in. Beveel deze dingen opdat ze onberispelijk zijn. Maar als iemand voor de zijnen en vooral voor zijn huisgenoten niet zorgt, heeft hij het geloof, dat betekent hier weer het christelijk geloof, de christelijke waarheid, zeg maar, dan heeft hij het christendom verloochend. Dat is ontzettend belangrijk. Als je wil weten of iemand trouw is aan het christelijk geloof, dan moet je hem dus niet een examen afnemen om alle geloofstellingen aan hem voor te houden en te horen of hij orthodox is. Denk maar eens aan het nuchtere woord van Jacobus 1 aan het slot, vers 27. Dit is reine en zuivere godsdienst, wezen en weduwe te gedenken in hun verdrukking. Nou, daar waren wij niet zo gauw opgekomen. Wij hadden vast hele andere definities gegeven voor wat echte godsdienst is. En hier is dat ook zo. Gaat eigenlijk ook over weduwe. Echte godsdienst is dat eerst maar eens kijken wat mensen over hebben voor een ander in zorg die ze aan een ander besteden. Nou, in vers 9 is het heel bijzonder, omdat daar een extra woord bij staat. Laat een weduwe worden ingeschreven. Als zij niet minder dan 60 jaar oud is, de vrouw van één man is geweest, getuigenis heeft door haar goede werken. Jongen, dit is een supervrouw. Zij heeft kinderen opgevoed, gastvrijheid bewezen, de voeten van heiligen gewassen, aan verdrukten hulp verleend. Als zij zich op, ze heeft op allerlei goed werk zich toegelegd. Dat is heel bijzonder. En dat woord ingeschreven heeft nogal de aandacht getrokken. Gaat dat hier nou simpel op, omdat deze vrouwen gezet mogen worden op de lijst van weduwen die ondersteuning ontvangen? Je kunt je toch moeilijk voorstellen dat weduwen die niet tot deze supercategorie behoren, helemaal geen ondersteuning ontvingen. Liet men die dan zomaar in de kou staan? Wat betekent deze bijzondere lijst? En het zou kunnen zijn, maar het is maar een suggestie, dat deze vrouwen voor een bijzondere werkzaamheid in de gemeente in aanmerking kwamen. Het is eigenlijk opvallend hoe weinig wij weten over hoe dat in die eerste gemeente aan toe ging. Wat de structuur betreft, wat de verschillende ambtelijke werkzaamheden betrof, we weten er heel weinig van. Waarom moet ze boven de 60 zijn, omdat er dan redelijkerwijs niet zo'n grote kans meer is op een tweede huwelijk van een man die haar alsnog kan onderhouden? En voor ons is het heel normaal dat iemand van 70 me hertrouwt met een weduwe van 70. Maar in die tijd ging het erom, ze zoekt een kostwinner. Iemand die actief staat in het arbeidsproces, die zelf niet afhankelijk is. Nou, als je dan zelf al 60 bent, dan is het een man die gewoonlijk nog een stukje ouder is, maar zo'n man is zelf niet meer actief in het arbeidsproces. Dus je moet het even helemaal losmaken van onze situatie. Maar ze heeft zoveel goede eigenschappen dat Paulus zegt, luister, het gaat er niet alleen maar om deze vrouwen te ondersteunen. Zet ze op een heel speciale lijst. Dit soort mensen kunnen wij in de gemeente gebruiken. In plaats van oude mensen af te schrijven. En ik mag wel zeggen, 60 is voor Paulus oude mensen. Hij schrijft aan Filemon dat hij een oud man was. Terwijl hij daar toch vermoedelijk een stuk jonger was dan ik nou ben. Maar ja, u vindt mij misschien ook wel oud, maar dat vind ik eigenlijk niet. Maar hij vond zichzelf wel oud, terwijl hij een stuk jonger was. Ouder is natuurlijk een relatief begrip. Timotheus was jong, maar was wel een stuk ouder dan wij zouden denken. Paulus was oud, maar hij was wel een stuk jonger dan wij zouden denken. Al die begrippen zijn cultuurgebonden. En dat maakt de Bijbellezen vaak zo moeilijk. Je moet goed lezen met de ogen van die cultuur. En niet zomaar je eigen ideeën, je eigen gewoontes en je eigen culturele omstandigheden projecteren. Want dan laat je de Bijbel buik spreken. Je moet dat goed van elkaar onderscheiden. Deze oudere zusters konden zeer goed in de gemeente worden ingezet. Wat heeft de gemeente behoefte aan zulke mensen? Met zo'n staat van dienst op zuiver praktisch terrein. van gastvrijheid, van zorg en medeleven met anderen. Maar wijs jongere weduwen af. Ja, het lijkt wel of Paulus niet goed raad weet met die jongere weduwen, want zijn instructies lijken nogal tegenstrijdig. Want wanneer zij zich in zinnelijkheid tegen Christus keren, willen ze trouwen en zijn schuldig omdat zij hun eerste geloof verworpen hebben. Nou, de eerste moeilijkheid is al, wat bedoelt hij hier met het eerste geloof? Ik stel u voor dat ze daarmee bedoelen dat toen zij trouwden, voor de eerste keer, ze dat deden in diepe afhankelijkheid van de Heere God. Dat was hun eerste geloof. Geloof hier in de heel letterlijke zin van geloofsvertrouwen. En toen ging het leventje zo, misschien waren ze goed verzorgd door hun eerste man en die man stierf. En waar is nou dat eerste geloof, dat vertrouwen op God gebleven? Deze vrouwen leiden een heel verkeerd leven en als ze willen trouwen, dan lijkt dat wel om heel verkeerde motieven. Ze willen trouwen, zijn schuldig. De moeilijkheid zit er nu daarin dat Paulus het deze jonge vrouwen kwalijk neemt dat ze willen trouwen, terwijl hij even verderop zegt, in vers 14, ik wil dan dat jongere weduwe trouwen. Dan denk je, ja, wat krijgen we nou? Moeten ze nou wel of niet trouwen? En Paulus was zich natuurlijk daarvan best bewust wat hij daar opschreef. Het betekent simpelweg dat het blijkbaar ontzettend belangrijk was, niet alleen maar of ze wilden trouwen, maar om welke motieven ze wilden trouwen. En dat is heel belangrijk en heel boeiend. Waarom wil iemand trouwen? Dat is voor ons ook een hele goede vraag. Waar is dat eerste geloof van de afhankelijkheid van de Heere God? Hoeveel mensen stellen zich de vraag, wil de Heere God eigenlijk wel dat ik ga trouwen? Stellen zich de vraag of dat de vervulling van hun leven is. Of ze gaan er heel vanzelfsprekend vanuit dat het zo is. Het omgekeerde heb ik ook een beetje problemen mee. Als mensen ongetrouwd blijven, bewust, dus niet ongewenst, maar bewust ongetrouwd blijven, heb ik diep in mijn achterhoofd ook altijd vragen daarover. Wat zijn daarvoor verzwegen motieven die ik niet ken, die ik ook niet ken, die pijlen mag en die ik ook niet veronderstellen wil, maar ik kan niet helpen dat die vraag er toch altijd is. Wat zit daarachter? Maar dat hoort bij het geheim van zo iemand, daar komen we vaak niet achter, behalve dan in de zielzorg. Aan de ene kant is trouwen niet zo vanzelfsprekend als het lijkt als je 1 Korinthe 7 aandachtig leest. Aan de andere kant, als mensen bewust ongehuwd blijven, wat zijn daar voor motieven die daar een rol spelen? Hetzelfde is ook als getrouwde mensen bewust kinderloos willen blijven. Wat voor motieven spelen daar een rol? Zuiver belangeloze motieven? Zuiver de eer van God en de dienst van God? Of ook eigen belang en gemakzucht? Het punt is dus niet wel trouwen of niet trouwen. Het punt is, wat is je motivatie? Op welke wijze is God daarin betrokken? De normale zaak is dat jongere weduwen niet komen aankloppen bij de gemeente om ondersteuning te krijgen. Het is beter dat ze niet, omdat ze niks te doen hebben, want ze hebben geen werk natuurlijk. Je had geen werkende vrouw. Ze hebben geen werk en hun man is niet thuis, dus ze gaan in ledigheid rond bij de huizen. Maar en babbelachtig, bemoeien ziek, spreken het wat niet behoort. Ja, dat krijg je. Dat geldt voor mannen ook. Als ze niks te doen hebben, dan gaan ze het klessenbeste. Je kunt maar beter nuttig werk verrichten. En zo is dat hier ook. Als zij in aanmerking willen komen bij de gemeente voor ondersteuning, dan moet je nuchter tegen ze zeggen, zeg zuster, we willen je in principe best ondersteunen, maar de normale weg is dat je weer in het huwelijk treedt en dat je een man zoekt die voor jou wil zorgen, die met je wil trouwen. En dat je je leven aan je gezin kan wijden. Dat je kinderen krijgt, dat je je huis bestuurt en de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasten geven, want dat gebeurt als jullie ongetrouwd blijven en overal de huizen langs gaan. En dan krijg je de praatjes over wat voor soort leven die vrouwen achter de schermen leiden. Sommigen hebben zich al afgewend, de Satan achterna. Dat is pittige taal. Als een gelovige man of vrouw weduwe vrouw heeft, dat wil zeggen als er in zijn familie dus weduwen voorkomen, zijn zuster, schoonzuster, zijn dochter, zijn moeder, laat deze hun hulp verlenen. Dus dat is dat al wat ik straks al tegen u zei. Laten ze niet ten laste komen van de gemeente als de broeders en zusters zelf zorg voor hen kunnen dragen. Laat de gemeente er niet mee belast worden, opdat deze hulp kan verlenen aan hen die werkelijk weduwe zijn. Nou, nog even deze vraag. Het staat ook op het schema. Wat moeten wij daar nou vandaag mee? Dit soort schriftgedeelten zijn een ontzettend goede oefening omdat het heel duidelijk is dat wij dat zo niet letterlijk meer kunnen overnemen. De vorige maal hadden we het over 1 Timotheus 2, vers 11 en 12. Ik sta een vrouw niet toe dat ze leert enzovoort. En iedereen weet precies te vertellen dat dat de scheppingsorde is en dat dat voor alle tijden geldt en dat we dat nog letterlijk zo moeten toepassen. Maar als er staat laten de jongeren weduwe trouwen, dan hoor ik die mensen daar nooit over. Dat is ineens geen scheppingsorde en dat hoeft niet tegen die jongere vrouwen gezegd te worden. Niemand haalt het in zijn hersens om jongere vrouwen, die jongere weduwen op te dragen, weer in het huwelijk te treden. Want onze tijden zijn heel anders en wij hebben dat niet meer zo nodig enzovoort. Ja, maar dat is nou juist het hele probleem. Wat zijn dan in de schrift dat soort tijdloze principes die te allen tijden gelden? En wat zijn principes die van algemene aard zijn, namelijk dat je moet zorgen voor de zwakken in de gemeente, want dat blijft u altijd staan. Maar dat het wel eens heel andere soorten zwakken zouden kunnen zijn dan in ons, dan in die tijd. Jongere weduwen in het algemeen, daar hebben we deernis mee, omdat ze hun man kwijt zijn. Maar niet omdat we denken dat ze financieel niet rondkomen. Soms kan dat wel zo zijn. Maar in veel gevallen is er een behoorlijk pensioen, of in ieder geval een weduwe pensioen. Dat is niet de eerste zorg, behalve in uitzonderingsgevallen. Maar het algemene principe blijft. En nou is de vraag, ik wil niet weer opnieuw terugkomen op 1 Timotheus 2. Waarom zou het daar niet net zo zijn? Je kunt wat daar staat misschien ook niet zomaar letterlijk overdragen naar deze tijd. Denk erom, ik ga de discussie daarover niet weer openen. Vorige keer gedaan, ik zeg alleen maar, hier heb je nou precies de uitlegkundige moeilijkheid. In sommige gevallen weten we precies te vertellen, dat was voor toen. Tuurlijk, je moet nog steeds zorgen voor de kansarmen in onze gemeente. Maar dat geldt niet meer zo letterlijk als het hier staat, want onze situatie is totaal anders. Volkomen juist. Maar waarom geldt dat dan niet voor 1 Timotheus 2? En zo is het zo vaak in de schrift. Mensen zeggen, wij lezen letterlijk in de schrift staat en we doen dat. Wel nee. Ze maken helemaal geen lijst van oudere weduwen boven de 60 die dat soort dingen gedaan hebben. Zouden niet weten wat ze met die lijst moesten doen. Ze geven helemaal geen opdrachten aan jongere weduwen om te trouwen en dat soort dingen. Want dat zien wij in deze tijd, zijn de omstandigheden heel anders. Terecht. Maar je moet dan natuurlijk wel consequent zijn. En dat maakt schriftuitleg een hele conscientieuze, moeilijke bezigheid. Voortdurend zit je met die vraag, hoe kunnen wij voorschriften die in die tijd voor die omstandigheden zo belangrijk waren, overbrengen naar onze tijd waar de omstandigheden heel anders zijn. Dat betekent niet, we hebben niks meer aan het gedeelte. Want nogmaals, het principe, zorg dragen voor elkaar. Zorg dragen voor diegenen in onze gemeente die in de verdrukking komen, blijft nog steeds verschrikkelijk belangrijk. Dat is het ene principe dat ik hieruit wil halen. Alleen het kunnen vandaag wel heel andere zijn. Het kunnen wel jongeren zijn die vroeg uit huis uitgaan en die aan de rand van de samenleving terechtkomen, waar we ook als gemeente zorg voor dragen. Ik noem maar een buitenplaats. En het tweede is, en dat vind ik zo mooi van deze speciale lijst van die werkelijke weduwen die al op jaren zijn gekomen en zo'n geweldige staat van dienst hebben. En die in de gemeente op een of andere wijze bijzondere eer verdienen. En misschien ook wel een heel bijzondere plek waar zij ook blijvend hun talenten en hun dienstbetoon kunnen inzetten in de gemeente. Ten slotte nog een paar opmerkingen over die oudsten. Die goed besturen, er worden hier allerlei onderscheidingen gemaakt. Je hebt oudsten die goed besturen blijkbaar en die slecht besturen. Nou, dat is een interessant probleem ook in de samenleving. Want er staat hier van die oudsten die goed besturen, die moeten dubbele eer ontvangen. En je kunt daar ook vertalen dubbele beloning. Nou hebben we in de eerste plaats al de situatie dat in heel veel gemeenten de voorganger wel betaald wordt, maar de oudsten niet. Die doen dat allemaal part-time, pro deo, gratis en voor niks. Hier zie je dat ze wel degelijk ondersteund werden voor hun arbeid, maar niet met een vast salaris. Nou, vandaag weet u hoe moeilijk dat ligt in de samenleving. Als je dezelfde baan hebt, moet iedereen hetzelfde verdienen, ook al presteert de een daarin veel meer dan de ander. Denk maar aan al die bankiers die met vette bonussen weggaan. Sommigen hebben die bonussen verdiend en een heleboel ook niet, maar het is aan het begin van hen afgesproken. Dit is het principe dat in onze socialistische wereld niet erg in tel is. Dit is het principe van loon naar werken. In elke gemeente heb je oudsten die goed functioneren en oudsten die minder goed functioneren. En als het dan niet gaat om geldelijke beloning, want de vertaling is wat moeilijk. Je kunt vertalen loon, maar je kunt ook vertalen eer. Dan moet daar op een of andere manier een onderscheid gemaakt worden. Je moet tegen de ene oudste kunnen zeggen, dat moet dan op een goede manier gebeuren en in de goede vorm, dat hij toch minder goed functioneert dan anderen. En proberen of je daar samen wat aan kan doen. Een tweede onderscheiding is, er zijn er die wel arbeiden in woord en leer en er zijn er die dat niet doen. Nou, de praktijk vandaag is heel vaak dat de voorgangers, of het nou evangelisch of reformatorisch zijn, die worden geacht ervoor doorgeleerd te hebben en die kunnen dus prediken in woord en leer, maar de oudsten natuurlijk niet. Maar we lezen ook elders in Titus 1 bijvoorbeeld dat opzieners zulke belangrijke functies in de gemeente hebben dat die in staat moeten zijn om de tegenstanders te weerleggen. Zij moeten in staat zijn op huisbezoek te zeggen, nee broeder, nee zuster, want zo zegt de schrift. Kijk hier. Oudsten zonder schriftkennis, dat moest eigenlijk niet mogen. Hier wordt wel een onderscheid gemaakt. Iemand kan een goede schriftkennis hebben, hij kan in staat zijn de tegenstanders te weerleggen. Hij kan in staat zijn met dat woord de gelovigen te vermanen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Maar hij hoeft nog geen prediker te zijn. Dat is weer een vak apart. En zo heb je dus ouderlingen, oudsten, die arbeiden in woord en leer, die prediken. En de anderen doen dat niet. Die zijn niet minder, want die hebben andere bedieningen. Die hebben bijvoorbeeld een pastorale bediening. Of ze hebben een evangelistische bediening, of een profetische bediening, of wat het dan ook mogen zijn. Je hebt allerlei soorten oudsten. Globaal onderscheid ik, maar ik kan daar niet een bijbeltekst voor geven, onderwijzende oudsten, dat zijn degenen die arbeiden in woord en leer. Pastorale oudsten en bestuurlijke oudsten. Met grote administratieve en bestuurlijke kwaliteit. Een goede pastor, een goede herder, iemand met pastorale kwaliteiten, hoeft helemaal geen goede bestuurder te zijn. En een goede bestuurder hoeft helemaal geen prediker of pastor te zijn. Je hebt in een goede evenwichtige oudstenraad alle drie soorten oudsten nodig. Dat is een werkverdeling. Iemand is niet een oudste omdat hij een ouder iemand is. Iemand moet kijken, luisteren, wat hebben wij voor oudsten nodig? Je hebt voor de dagelijkse gang van zaken goede managers nodig. En ik bedoel dat heel geestelijk. Goede bestuurders. Maar je hebt ook goede pastorale mensen nodig. Je kunt daarnaast best een pastoraal team hebben, maar daar moeten dan toch de leider daarvan moet in die oudstenraad zitten. En je hebt onderwijzende oudsten nodig. Als je een daarvan de voorganger noemt, nou goed, daar gaan we het nou maar niet over hebben. Maar het gaat erom dat er werkverdeling is. En zij die arbeiden in woord en leer, die dus op de voorgrond treden, die in de gemeentelijke samenkomst ook een bijzondere rol spelen, moet je extra in ere houden. Er zijn altijd genoeg mensen te vinden, niet zoveel als je al zou willen misschien, om huisbezoeken te maken. Je kunt een hele kerkenraad hebben en al die broeders en tegenwoordig ook zusters, kun je erop uitstoeken om huisbezoeken te maken. De ene is er meer geschikt voor dan de ander, maar in principe moeten ze het allemaal kunnen. Zeker was het zo in de traditionele kerk. Maar je zou ze niet allemaal een preek kunnen laten houden op de preekstoel. En dat hoeft ook niet, en dat mag trouwens in veel kerken ook helemaal niet. Daarom bijzondere waardering voor diegenen die deze zeer verantwoordelijke taak hebben om het woord te verkondigen in de gemeente. Boven wat de gewone oudsten allemaal verder nog doen. Dat het hier gaat over beloning, dat wordt misschien gesuggereerd door die tekst, die schriftplaats in vers 18. Een dorsende os zult u niet muilbanden. Dat wil zeggen, als een os bezig is te dorsen, dan loopt hij over al die aren en hij ziet dat heerlijke koren. En die os heeft trek en hij wordt ook wel wat van eten en dan ga je hem een muilband voordoen. Want je wil niet dat die os jouw graan opeet. Nou, dat is niet aardig. Zo'n dier de hele dag tussen, dat is net als kersenplukkers. Laat die kersenplukkers daar vrij van mogen eten. Als ze een kilo op hebben, worden ze toch misselijk als ik weet niet wat. Dus je kan er hoogstens een kilo aan kwijt zijn op zo'n dag. Dus dan moet je niet in muilbanden. Laat de verkade meisjes vrijelijk chocolade eten na een pond. Doodziek. Je kunt er echt niet arm van worden. En zo is met die dorsende os ook. En mooi, en Paulus zegt in 1 Korinther 9, zegt God dat nou voor die ossen? Wel nee. Toen God dat liet optekenen voor de ossen, dacht hij aan ons. Als iemand dorst, als iemand bezig is met de bediening, dan mag hij daarvoor loon ontvangen. Beloningen, dat is het principe. Een arbeider is zijn loon waard. Dat lezen wij in de evangelie. En het bijzondere, dat zijn er van die kleine dingetjes waar je op letten moet, hè? De schrift zegt, en dan volgt daar een woord uit het Oude Testament. Voor de gelovigen in het Nieuwe Testament was de schrift het Oude Testament, want er was verder eigenlijk nog niks. Dat Nieuwe Testament begon geleidelijk te groeien. En dit is een heel bijzonder puntje, want hier zie je dat een uitspraak uit de evangelie, de arbeider is zijn loon waard, dat zegt de Heer Jezus, u vindt het in Matthäus 10 en in Lucas 10. Daarvan wordt ook gezegd, dit zegt de schrift. Het is een van die keren dat je in het Nieuwe Testament al een aanwijzing ziet dat de schriften van het Nieuwe Testament dezelfde status hebben als de schriften van het Oude Testament. Het is allebei heilige schrift, geïnspireerd woord van God. Neem tegen een oudste geen beschuldiging aan. Dat wil zeggen, wees ontzettend benauwd om mensen die een openlijke bediening hebben zomaar klakkeloos daar op beschuldigingen, op verwijten en aanklachten in te gaan. Dat moet je eigenlijk sowieso altijd al bij iedereen doen, dat je zorgvuldig dingen onderzoekt. Nooit lasterpraatjes en roddelpraatjes helpen verspreiden. Zeker als het gaat om iemand in een leidende functie. Als die wordt aangetast, tast dat de hele gemeente aan. Ook leiders kunnen fouten maken. Maar dan moet, net als bij een rechtbank, dat grondig onderzocht worden. U weet allemaal, de grootste boeven daarvan zeggen we toch in de pers, de verdachte, de beklaagde. Al weet iedereen dat het die het gedaan heeft omdat ze erbij stonden, maar hij is de beklaagde. De rechter moet alle bewijzen grondig onderzoeken, terwijl wij zouden zeggen de zaak is zo klaar als een klontje. Maar de rechter moet dat onderzoeken. En als het bewijs wettig en overtuigend in de geest van de wet geleverd is dan. En zo is het in de gemeente ook. Er wordt in de gemeente wat afgekletst en geroddeld. Dat is een van de dingen waar steeds weer tegen gewaarschuwd wordt. Dat geroddel in de gemeente. En roddelen betekent kwaadspreken zonder dat je het grondig onderzocht hebt. Of zelfs bewust kwaadspreken. Je weet dat het niet waar is. Dat is nog veel erger natuurlijk. En dus als het om een oudste gaat, moet je heel goed weten of het klopt. Ga niet over één nacht ijs. Neem niet één getuige aan als er twee of drie getuigen zijn die onafhankelijk van elkaar zeggen, ja, die oudste heeft dat gezegd of die heeft dat gedaan. Dan moet je de zaak serieus nemen. En anders laat je het liggen. U weet dat in de rechtspraak gebeurt dat. Terwijl iedereen denkt, die man is schuldig, zeggen we toch, hij is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. En dat komt omdat we in een rechtsstaat leven. Wij veroordelen niet iemand omdat iedereen vindt dat hij schuldig is, maar omdat het bewijs geleverd is. En zo is het ook in de gemeente, als er bewijzen zijn, twee of drie getuigen, dan. Maar dan is het ook, gaat het er ook van langs, want dan staat er, stel hen, dat zijn die oudsten, die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak. Als het bewezen is, ja, dan is het veel erger dat een leider zondigt, dan zomaar iemand in de gemeente. Je ziet dat bij de offers in het Oude Testament, in Leviticus 4 en 5. Als een overste van het volk zondigde, was een groter offer nodig dan wanneer een gewoon gemeentelid zondigde. Dat is begrijpelijk, want hij sleept de hele zaak daarin mee. Hij heeft invloed op de gemeente. Ik betuig voor God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen. Die uitverkoren engelen zijn vaak de bewakers van de ordeningen Gods. Die zien daarop toe dat je deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel, zonder iets te doen uit partijdigheid. Dus voor of tegen de oudste of wie dan ook. Vrouwen Justitia is geblinddoekt. Dat wil zeggen, zij kijkt niemand naar de ogen. Zij kent geen aanzien des persoons. En dat mag ook in de gemeente niet. Nou, dat waren heel wat praktische aanwijzingen. Misschien minder interessant dan anderen, maar als je er diep over nadenkt en je probeert ze om te zetten in handzame voorschriften voor de omgang met elkaar in de gemeente in deze tijd, zijn ze juist buitengewoon praktisch en belangrijk. Mogen de Heer de overdenking van zijn woord zegenen.